Dan is aan de orde de uitwerkingsnota grondprijzen. We hebben volgens mij een klein jaar geleden een nota grond- en vastgoedbeleid vastgesteld. En dit is daar de uitwerking van. Wij gaan nu eerst over tot de beeldvormende deel van de vergadering. En dan later op de avond het oordeelsvormende. En bij het beeldvormende deel hebben wij de orde afgesproken dat we proberen om de vragen een beetje op onderwerp te groeperen. Dus één fractie neemt het voortouw en andere fracties kunnen daarbij vragen van een gelijke orde of inhoud bij aansluiten, waarna een andere fractie met een volgend onderdeel van de inhoud verder gaat. Nou hebben we dat bij de digitale vergaderingen gedaan door in de chat aan te geven dat iemand behoefte had om aanvullende vragen te stellen. Nou, hebben we onszelf iets heel ingewikkelds opgedragen. Want we moeten beeldvormende vragen stellen zonder te oordelen. Dat was een opgave. Maar dan moeten we ook nog proberen om op inhoud een beetje congruent te zijn. Dus ook goed bij elkaar aan te sluiten. Dat ging ook niet altijd even goed. Ik heb me afgevraagd van hoe we dit gaan regelen met elkaar. Laten we het proberen. Ja, er gaat er één het voortouw nemen en sluit alsjeblieft op inhoud goed aan. En als het een ander onderwerp, wacht even tot de volgende ronde. Het is denk ik niet anders dan met handsignalen, want dat kan dan wel. Even aangeven dat u behoefte hebt om een aanvullende vraag op de eerst gestelde vraag te formuleren. Wie mag ik als eerste het woord geven?
Voorzitter.
De heer Slingeland, gaat gang.
Dank u wel. Voorzitter, mijn fractie heeft de twee aaneensluitende vragen die over hetzelfde gaan. In veel gemeenten is de uitgifte van bedrijventerreinen vaak niet tegen marktconforme methodes beprijsd. In de voorliggende nota worden de grondprijzen voor het segment bedrijventerreinen niet uitgewerkt. Is daar door het college bewust voor gekozen? Vraagteken. Zo ja, waarom is dat dan? Zo nee, gebeurt dat dan al wel in Hilversum en waar is dat ergens vastgelegd? Vanwege de noodzakelijke transparantie naar alle partijen toe. Dank u wel.
Meneer Schepers.
Voorzitter, en goedenavond allemaal. Fijn u live te zien. De vraag van de heer Slingeland. Kijk, in principe is het uitgangspunt, het centrale uitgangspunt in het grond- en vastgoedbeleid, en zeker ook in deze nota, dat we marktconforme prijzen in rekening brengen. En dat doen we aan ontwikkelaars van woningen en dat doen we ook aan ontwikkelaars van bedrijventerreinen. De realiteit leert dat over het algemeen de marktprijs voor bedrijventerreinen lager is, maar niettemin vragen wij daar gewoon uiteraard de marktprijs, want het is belastinggeld.
Aanvullende vraag hierop. Andere vraag. Van Rode.
Ja, ik twijfel even of het een aanvullende vraag is of niet. Maar ik vond het stuk vrij lastig te begrijpen. Maar dat komt omdat het hele concept van residuele waarde. Ik vind het nogal een moeilijk concept. En dus misschien kunt u me even uitleggen hoe dat dan precies werkt. Want wat ik dan in mijn hoofd heb, maar misschien heb ik het helemaal fout begrepen, is dat iemand zegt van ik ga iets ontwikkelen op een bepaald stuk grond. Dan ga ik vertellen van dit ga ik bouwen of dit ga ik ontwikkelen. En dan gaan we op basis van die plannen, berekenen we dan de grondwaarde. Klopt het dat dat zo is? En dan is dan de vraag van hoe werkt dat dan als bijvoorbeeld plannen opeens veranderen of zo? Maar misschien snap ik het niet helemaal.
Meneer Schepers.
Voorzitter, ja, we hebben getracht. Hè. We hebben ook daar een collegebrief over gestuurd om een nadere duiding te geven over over de residuele grondprijsmethode. Ik ben het overigens volstrekt met u eens hoor. Het is een betrekkelijk complexe aangelegenheid. Maar waar het kijk, in de praktijk op neerkomt, hè, de marktprijs is altijd het uitgangspunt. Dus in de praktijk, als wij een stuk grond verkopen, willekeurig stuk grond, het circustrein, dan verkopen we dat gewoon. Hè. We zetten er een bord neer en het is wat een gek ervoor geeft. En eventjes met bepaalde randvoorwaarden daar gelaten, gaat het naar de hoogste bieder. Waar het met name in deze nota een hele cruciale rol speelt, is als het gaat om de prijs voor sociale woningen. Want daar doen we geen marktprijs, maar daar is die residuele benadering heel manifest. En feitelijk betekent het dat je zegt, hè, we kijken naar, je rekent eigenlijk terug vanuit de prijs van de grond en de stichtingskosten, wat eigenlijk zijn de kosten om het te bouwen. Dan reken je terug naar een bepaalde winstopslag. Dat zou je bij normale commerciële ondernemingen doen, maar die hebben woningbouwcorporaties niet. En dan kom je uiteindelijk uit op de grondprijs. Dus je rekent eigenlijk terug je hebt kosten voor wat je gaat realiseren. En dan reken je eigenlijk terug wat je met een bepaalde, in een commercieel geval, winstopslag. En bij woningbouwcorporaties heb je dat niet. Waar je op uit kan komen voor een prijs voor die grond. In een notendop.
Oké, dat concept begreep ik. Alleen wat ik van u begrijp is dat concept niet direct gehanteerd wordt bij commerciële partijen. Dat wordt eigenlijk alleen gebruikt op dit moment voor de maatschappelijke partij sociale woningbouw en met snippergroen.
Of heb ik dat nee, maar in feite zal een commerciële partij zelf ook residueel gaan rekenen. Want een commerciële partij die zegt van oké, ik heb hier een stuk grond. Ik wil daar 100 woningen op bouwen. Dat kost me zoveel geld om dat te bouwen. Ik wil zoveel winst maken. Dat betekent dus dat ik dit voor de grond kan vragen. Dus ook bij een marktconforme benadering kom je eigenlijk aan de kant van de ontwikkelaar op een residuele grondprijs uit.
Meneer Gubbels.
Aanvullende vraag hierop. Weten we wat, gelet op de gemiddelde grootte van gemeentes als Hilversum, wat zij van grondprijsberekeningmethode hanteren in de regel?
De residuele grondprijsberekening, voorzitter, is een hele gebruikelijke benadering. Een buitengewoon gebruikelijke benadering, zou ik willen zeggen.
Ja, mevrouw Van Drogen.
Over de residuele grondprijs. Klopt het dat onze conclusie is dat het voor ontwikkelaars, dat die minder snel echt met enorme winstberekeningen zullen gaan komen, omdat juist die grondwaarden daarop dan weer aangepast worden. De redelijke winst is dus iets waar de gemeente enige invloed op kan uitoefenen.
Nou, voorzitter, dat is bij een marktprijs natuurlijk lastig. Kijk, ik zou bijna willen zeggen, dan verraad ik mezelf een beetje als liberaal, maar dat is natuurlijk ook het mooie van concurrentie. Als wij een stuk grond in de markt zetten voor een ontwikkelaar, er zijn misschien wel een heleboel ontwikkelaars die iets daar willen realiseren. En de kans is dan natuurlijk groot dat ze over elkaar heen gaan bieden. Maar als je zoveel geld wil neerleggen voor een stuk grond en je moet er vervolgens ook nog een keer iets gaan bouwen, dan is ook de kans heel groot dat je jezelf in de voet schiet en geen winst meer maakt. Want als je te veel voor de grond betaalt, eventjes gezegd, dan krijg je misschien wel het stuk grond. Dat is net als wat je nu in de huizenmarkt ziet. Het kan best zijn dat je je moet 2 ton overbieden en dan heb je het huis. Maar dan moet je er nog 1 ton voor aan verbouwen en dan heb je die ton niet en dan kun je nog niks. Dus wat ik wil zeggen is, als een ontwikkelaar heel veel geld ervoor betaalt, dan schiet hij zichzelf in de voet, want dan maakt hij geen winst meer. Dan maakt hij misschien wel verlies. En tegelijkertijd, al die ontwikkelaars moeten dus ook heel goed gaan rekenen met een redelijke winst. En zeker gezien de huidige bouwprijzen en de huidige grondprijzen is het voor ontwikkelaars vaak al ingewikkeld genoeg om tot een redelijke marge te komen. Maar hele dikke winsten zitten er vaak niet in. Maar dat is natuurlijk ook het mechanisme wat bepaald wordt. Kijk, uiteindelijk willen wij als gemeente voor de Hilversumse belastingbetaler gewoon de maximale prijs. En wij stellen eisen door middel van het bestemmingsplan. Hè, en nu met de huidige woonvisie en de doelgroepenverordening kunnen we ook eisen stellen op het gebied van programma. We kunnen ruimtelijke eisen stellen. En binnen die kaders zal dus die ontwikkelaar tot een plan moeten komen en een prijs moeten bieden. Maar wij gaan voor het maximale uiteraard.
Van der Hoog.
Ja, dan nog een kleine vervolgvraag. Even om te kijken of ik het nou snap of niet. Hè? Want u vertelt net aan de heer Van Rode van we rekenen eigenlijk terug. Van wat is een redelijke winst en wat zijn alle andere kosten die erbij komen kijken. En wat is dan de residuele overblijvende grondprijs. Dan neem ik aan dat je al een idee hebt van wat die redelijke winst dan is.
Nou, bij het uitgangspunt wat ik aangaf, het centrale uitgangspunt van de nota is we brengen een marktconforme prijs in rekening. Dat geldt niet voor de corporaties uiteraard, maar dat geldt wel voor commerciële partijen. En vanuit hun kant gaan zij zo'n residuele benadering maken. Ze zeggen, oké, dit is een stuk grond, we hebben een bestemmingsplan, we kunnen hier dit aan programma neerzetten. Oké, doen we 100 woningen, dat kost ons x. We weten dat dat zoveel geld kost om te bouwen. We willen 5% winst maken, oké, dan is er dus 1 restpost en dat is de prijs die ze voor de grond kunnen bieden. Dus de residuele benadering vindt daar meer plaats aan de kant van de ontwikkelaar.
Dus maar het is meer een systeem dat zichzelf een klein beetje op die manier...
Nou ja, het is eigenlijk een heel logisch systeem. Want een ontwikkelaar doet het natuurlijk omdat hij winst wil maken.
Mevrouw Vreugdeel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Klopt het dan dat voor de woningcorporaties wel van een soort vaststaand percentage gewenste winst wordt gerekend? Of is dat ook variabel? Is dat ook onderhandelbaar?
Nee, dat is zeker niet het geval. Bij corporaties maken sowieso geen winst, dus daar rekenen we sowieso niet mee. Maar corporaties hebben natuurlijk te maken met een huurprijs die per definitie niet marktconform is. Dat is die onrendabele top. En daarom, de corporaties kunnen die onrendabele top op een aantal manieren terugverdienen. Namelijk door het feit dat ze heel goedkoop kunnen lenen door het systeem van waarborg, fonds en achtervang. En omdat ze in alle Nederlandse gemeenten, dat is overigens geen plicht, maar dat is wel een goed gebruik, een lagere grondprijs betalen. En bij die residuele grondprijsbenadering voor de prijzen voor sociale woningen, zowel voor de appartementen als voor de vrijstaande woningen, de grondgebonden woningen, houden we dus in die residuele benadering rekening met het feit dat je een onrendabele top hebt en dus veel lagere dan commerciële huur. En daarom zie je ook, dat hebben we ook in het staatje opgenomen, dat als je voor die voor woningen en voor appartementen de residuele prijs van woningbouwcorporaties vergelijkt met marktpartijen, dat die veel lager is. Maar ze maken geen winst.
Ja, meneer Postma.
Ja, dank u, voorzitter. Even een vraag over die marktprijzen, wethouder. Hè. Ik snap dat in het huidige tijdsbericht klinkt dat aantrekkelijk, hè? De marktprijzen zijn immers hoog. Voor wie wat langer meeloopt, weet ook dat er in het verleden ook nog wel scherpe neerwaartse correcties zijn geweest, hè, op grondprijzen en marktprijzen. Heeft u ook laten doorrekenen wat die residuele methodiek zou betekenen als er ook in de toekomst ooit correcties op die prijzen zou plaatsvinden, benedenwaarts dus?
Voorzitter, als wij als gemeente Hilversum dan wel ik persoonlijk in staat zou zijn om zulke berekeningen te maken, dan zou ik een heel ander verdienmodel voor mijn eigen carrière kiezen. Theoretisch dan, want dit is het mooiste vak wat er is, maar het zou in ieder geval een goede bijverdienste zijn. Kijk, we kunnen niet marktprijzen in de toekomst en de impact daarop is niet te berekenen. Kijk, op het moment dat je merkt dat de markt omlaag gaat, dan ga je dus uiteraard, als je een stuk grond gaat verkopen, ik neem voor anders hoeven, we taxeren dat altijd, dat nemen we, die taxaties nemen we op in de grondexploitatie. En dan zul je dus ook moeten kijken naar kostenfactoren, naar grond, het aantal woningen. Dan moet je gaan bijsturen, dan kom ik bij u terecht, dan gaan we de kaders aanpassen. Maar dat is zoals het werkt. Maar uiteraard kunnen we geen enkele berekening laten maken over wat de markt gaat doen, wat dat voor impact heeft op de prijzen. Dan win je de Nobelprijs voor economie als je dat kan.
Nou, die uitdaging zou er misschien aan moeten gaan. Zou wel leuk zijn. Nee, het was meer, het snap ik, hè, maar het was er meer op gericht van, we hebben een oude systematiek of een huidige systematiek en een nieuwe systematiek. Dan zou je kunnen berekenen, hè, als de markt nou 10% naar beneden zou gaan, duik je dan onder de oude systematiek. Dus met andere woorden, hebben we dan nog steeds meer opbrengsten. Want dat is wat we willen en wat we overigens ook nodig hebben.
Nou, voorzitter, het is een hele interessante vraag. Tegelijkertijd passen we deze systematiek van marktprijzen natuurlijk eigenlijk al in hoge mate toe. Kijk naar Annershoeve. Bij Annershoeve hebben we op een gegeven moment gezegd, daar hadden we in eerste instantie een systeem met een vaste grondprijs van een x-bedrag per vierkante meter. En op een gegeven moment hebben we gezegd, ja, we schieten onszelf in de voet. De markt die gaat alle kanten op, maar omhoog. Laten we gewoon een bord in de tuin zetten. En de ontwikkelaar die het meeste biedt, krijgt de plot. Nou, dat heeft ons geen windeieren gelegd. Dus dat betekent natuurlijk altijd dat je conservatief, primair bij het maken van je greks, moet je conservatief ramen. En vervolgens de markt ook zijn werk laten doen. Maar daar moet je wel rekening mee houden dat je jezelf niet rijk rekent. En vooral dat je niet speculatief te werk gaat. Dat is natuurlijk ook grondpolitiek, maar dat je geen, zoals andere gemeenten hebben gedaan, weilanden alvast hebben aangewezen als uit te geven commerciële gronden. Daar enorm op winst op ingeboekt en vervolgens toen de markt inzakte hebben gezien dat ze miljoenen, dan wel tientallen miljoenen euro's moesten afboeken. Dus het is ook vooral de grondpolitiek die erachter zit die daar belangrijk is.
Ja, maar dat is weer een ander onderwerp. Zijn er aanvullende vragen nog steeds? Nee, meneer Blok. Of meneer Deen, aanvullende vraag? Meneer Blok eerst.
Dank u wel. Een mooi, prachtig, theoretisch verhaal. We gaan.
Aanvullende vraag op de vraag die door de heer Slingeland is begonnen.
De aanvulling van het
Ja, het is in ieder geval beeldvormend, dat vond ik wel geruststellend. Maar ja, het is een aanvullende vraag op de vraag over de grondprijsberekening en residuele waarde.
Meneer Blok. Ja, precies. voorzitter. Dat was ik aan het doen eigenlijk, maar goed. Ik ga verder. Maar dus, ik hoor het verhaal van de wethouder aan. Ik ken het ook wel een beetje en zo gaat het dan. En ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Maar dat is oorlogsvormend, dus dat heb ik nooit gezegd. Maar hoe gaat dat nou in de praktijk? Er zit een ambtenaar, er is een stukje grond, snippergroen zeg maar even voor het gemak, dat praat makkelijker. En dan besluiten wij, de gemeente, ten eerste besluit je te verkopen. Waarom en wanneer? Dan gaan we het laten taxeren door een externe makelaar. Is dat wat er dan gebeurt? Volgende vraag. En als we nou een tijdje wachten, een jaar wachten, dan krijg je waarschijnlijk meer. Hoe ga je, dus wanneer besluit de gemeente nou, dit gaan we verkopen? Hoe kom je de marktprijs? Hoe bepaal je de winstopslag? En hoe kom je de stichtingskosten?
Voorzitter, ja, in de praktijk. Even om twee dingen. Ik neem aan dat het voorbeeld van het snippergroen hypothetisch was, want er staat een heel apart hoofdstuk over in het stuk. En dat is veel meer op ad hoc basis. Maar wanneer wij iets gaan verkopen, ik zou zeggen dat is in hoge mate afhankelijk van u. Namelijk bijvoorbeeld als er, weer een mooi voorbeeld, het circustrein, wat een heerlijk hypothetisch voorbeeld is dat toch dat we steeds kunnen gebruiken. Maar als blijkt dat er plannen gemaakt, als de raad zegt u moet plannen gaan maken voor het circustrein, dan gaan we rekenen. Dan gaan we eerst een stedenbouwkundig plan maken en dan gaan we een bestemmingsplan maken. En op dat moment, als het bestemmingsplan is aangenomen, dat zien we nu ook bij het stationsgebied, dan komt het moment dat we de berekening moeten gaan maken van, dan moeten we grondexploitaties gaan openen. Dan gaan we berekenen wat krijgen we voor de grond. En de stichtingskosten zitten dan niet bij de gemeente, maar wij hebben uiteraard wel kosten voor de inrichting van de openbare ruimte, riolering, straten, et cetera. En op dat moment gaan wij voor in die grondexploitatie gaan wij vragen aan taxateurs inderdaad van wat is de marktwaarde van die grond? En dat verwerken wij in de GREX.
Volgens mij zijn we door de aanvullende vragen heen. Nee, Van Rode en mevrouw Remmers ook nog. Nee, die heeft geen aanvullende vraag. Had ik gecheckt, die heeft geen aanvullende vraag. Meneer Deen, aanvullende vraag? Nee. Dan nog de heer Van Rode met een aanvullende. Ja, ook, u ook. Mevrouw Remmers.
Op het gevaar of dat het niet aanvullend is.
Doe maar.
Maar wethouder, u zei net in antwoord op een vraag van mevrouw Van Droog, de gemeente gaat voor het maximale. Even een vraag ter bevestiging, want volgens mij is dat nou juist wat we in deze nota niet gaan doen. Want wij gaan eerst kijken wat wij willen met een stukje grond als we dat gaan verkopen. En we gaan het makkelijker maken voor woningbouwcorporaties om hun doelen te halen. Heb ik het zo goed begrepen?
Nou kijk, ja, u heeft het goed begrepen. Kijk, als we de marktprijs rekenen voor een stuk grond, we zetten een bord in de tuin, dan gaan we uiteraard voor het maximale binnen alle kaders die er zijn gesteld, ruimtelijk, et cetera, et cetera. Want we willen gewoon dat de ontwikkelaar die het meeste biedt, dat is ook Hilversums belastinggeld, daar gaan we voor het maximale. Dat geldt niet voor de corporaties, helemaal niet. Voor de corporaties hebben we juist een model gekozen dat veel meer recht doet aan deze tijd en niet meer een fixed bedrag per woning, maar per vierkante meter of per vierkante meter BVO als het om appartementen gaat. Dus voor die woningbouwcorporaties is dat uiteraard niet het geval. Dus u heeft het voortreffelijk begrepen.
Meneer Wim.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het inmiddels wel aanvullend op deze vraag was. Dus dat is dan wel weer mooi. Ik heb een vraag ergens in het stuk. Gaat het over namelijk over het maatschappelijk versus het financieel rendement. En even als check. Ik las dat een beetje van, nou, we kunnen met maatwerksubsidies werken. En die komen dan uit de desbetreffende programmabegroting onderdelen. Maar we kunnen ook eigenlijk de reserve voeden met een dotatie, zoals het er staat, op basis van de gerealiseerde verkoopopbrengst. Is dat een soort revolving fund principe? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nee, het is niet echt een revolving fund, maar het gaat hier in dit geval om een reserve stedelijke vernieuwing. Die kent u. Die is met het nieuwe grondbeleid ook ingesteld. En die reserve voeden we in principe uit de, we gaan daarvoor sparen uit de begroting voor het stationsgebied. We voeden hem ook met verkoopwinst van grond en van panden die we met winst verkopen. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn als je voor een bepaald stuk stadsontwikkeling, bijvoorbeeld samen met de woningbouwcorporatie zegt van nou, we hebben sowieso die sociale grondprijs, maar we vinden deze ontwikkeling dusdanig belangrijk en er zit ook voor de gemeente een onrendabele top op. Dan kun je uit die reserve zeggen, nou daar leggen we iets op bij, omdat we deze ontwikkeling toch voor elkaar willen krijgen, ondanks het feit dat die ons geld kost.
Dat lijkt me helder. Nog over de grondprijsberekeningen en residuele waarde?
Ja, het ging eigenlijk ook over de residuele waarde die berekend wordt voor de sociale huurwoningen. Want daar wordt, als ik het goed begrepen, nu wordt daar een soort een uitgangshuurprijs voor gebruikt. Voor 730 euro voor rijwoningen en 663 voor appartementen. En daar kwam dus een bepaald bedrag uit. En dat zijn, zou ik maar zeggen, nu de bedragen die in ieder geval voor dit jaar hanteren. Nou is de vraag, als een woningcorporatie nou zou zeggen van, nou, wij willen eigenlijk ook woningen bouwen met een lagere huurprijs. Hè? Bijvoorbeeld jongeren, die hebben misschien niet zoveel. Dus die willen misschien naar 400, 500 euro huur. Gaan we dan bijvoorbeeld, want we hebben het hier ook over maatwerk, ergens in het stuk. Gaan we dan bijvoorbeeld de residuele waarde herberekenen voor dat soort specifieke projecten?
Nou, het uitgangspunt is niet dat we dat niet gaan doen. Kijk, we hebben deze prijzen die in de nota staan, die zijn uiteraard tot stand gekomen op basis van gemiddelde. He, want de portefeuille van een woningbouwcoöperatie is heel omvangrijk. Daar zitten, dat is een mand van allerlei soorten huurprijzen. En uiteindelijk is dit een gewogen gemiddelde, dat als je de totale exploitatie van de woningbouwcoöperatie bekijkt, dat dit aansluit bij de realiteit. Dus soms zullen ze wat lager in de huur zitten, soms zullen ze wat hoger in de huur zitten. En per saldo komt dit neer op deze prijs.
Dank u, helder. Meneer Gubbels?
Ik had nog een andere vraag.
Ja.
Kan die nu doen?
Volgens mij zijn we door de aanvullende vragen heen. Maar...
Oké, dan is mijn vraag over het citaat. De aanpassing van de grondprijs in Hilversum kan effect hebben op de grondprijs in de omliggende gemeenten. De vraag is, dit voorstel afgestemd met de omliggende gemeenten? En zo ja, wat is een reactie? En zo nee, waarom niet?
Meneer Schippers.
Nou, voorzitter, dat is een risico dat we, of dat is een risico, dat is gewoon een mogelijk gevolg dat we in kaart hebben gebracht. Maar we hebben het niet specifiek afgestemd, omdat dit gaat echt over de Hilversumse situatie. En dit is ook echt een primair Hilversumse aangelegenheid, dus we hebben daar niet specifiek afstemming over gezocht.
Mevrouw van der Hoog.
Ik denk dat deze wel aanvullend is hierop, want wij hadden inderdaad ook een vraag over de benchmarks en de vergelijkingen met andere gemeentes. In het stuk staat ook een mooie vergelijking van die verschillende grondprijsmethodieken. Daar staat bij de comparatieve methode, dan gaat het meer over de marktconforme prijzen, dat het niet handig is omdat je een race to the bottom misschien wel gaat doen. Hè? Steeds lager en lager in de concurrerende. Maar ik vraag me stiekem ook een beetje af. Voor de andere prijzen is er nu wel gebenchmarkt en worden op bijna alle categorieën de prijzen een stukje omhoog gegooid vanwege de omringende gemeente. Dus lopen we dan niet het risico dat we uiteindelijk een race to the top gaan doen over... Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat u bedoelt. Ik denk het niet. Kijk, ik denk dat we in Hilversum gewoon best wel een tijdje achtergelopen hebben. He, als je bijvoorbeeld kijkt naar prijzen voor snippergroen, dan zaten we gewoon echt heel erg laag. En op een gegeven moment moet je daar een keer zeggen van, nou, we maken hier even een inhaalslag. Dus ik denk eigenlijk eerder, en het is ook niet zo, kijk, het is geen commerciële wereld. Het zijn geen marketingbureaus die elkaar allemaal na aan het jagen zijn. Uiteindelijk sijpelt het effect van het marktmechanisme ook vaak door in de grondprijzen die verschillende gemeenten rekenen. Dus ik acht dat risico marginaal.
Er is geen risico dat bijvoorbeeld Blaricum straks weer opnieuw gaat kijken en denkt, oh, in Hilversum is het zo duur en wij zijn Blaricum, dan kunnen wij er ook nog wel een stukje bovenop gaan doen, zeg maar.
Nee, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat is ook nog nooit in overleg met collega's in de regio ter sprake gekomen. En kijk, heel veel gemeentes, ook Blaricum, heeft hier een hele unieke eigen woningmarkt, een eigen positie. En dat vertaalt zich uiteindelijk veel meer in de die positie, dat eigen karakter van een gemeente vertaalt zich veel meer in de eigen grondprijs dan wat een omliggende gemeente doet.
De heer Vogel.
Ja, geen aanvullende vraag. Kan dat wel?
Nee, volgens mij kan dat wel. Ik heb het gevoel dat dit onderwerp is goed is besproken.
Mooi. Ik had meer een administratieve vraag. En dat gaat even over die periode van 25 jaar... voor corporaties die zich verplichten om in ieder geval die woningen te verhuren. Dit is geen nieuwe regeling, hè? Dat bestond ook al. Ik weet dat er zelden wordt teruggevorderd. Dus hoe gaat de gemeente borgen dat we dit goed monitoren en in de gaten houden?
Ja, voorzitter, ik kan u verzekeren dat in het niet extreem lange verleden de registratie van woningen, en het gaat dan om woningen die verkocht worden door een woningbouwcorporatie die op gemeentegrond zijn gerealiseerd voor een sociale prijs, dat die registratie niet altijd, hoe zal ik dat nou zeggen, optimaal in orde was. Uiteraard hebben we onze lessen geleerd en sinds een aantal jaar registreren we dat wel goed en houden we dat ook goed bij. En weten we dus ook dat als er een woning wordt uitgepond die op onze voormalige grond stond voor een sociale prijs, dat we daar afrekenen als dat voor 25 jaar gebeurt met de corporaties.
Dank u wel. Aanvullend hierop? Nee? De heer Van... Sorry? De heer Van Rode nog. Nee, dat weet ik. Nieuwe vraag.
Ja. Het is een vrij simpele vraag. Hebt u een reactie gehad van de woningcorporaties op de grondbeleid? En wat is dan eventueel die reactie daarop?
Ja, voorzitter, het zou bijna gênant zijn als we dit niet uitvoerig met de woningbouwcorporaties hadden besproken. Dat hebben we gedaan. We zijn, ik denk dat we al 3/4 jaar met dit proces bezig zijn. We hebben ook informatie nodig om zo'n residuele grondprijs goed te berekenen. Heb je ook informatie van de corporaties nodig? Dus daar hebben we intensief samen met ze opgetrokken. We hebben een heleboel, kijk uiteindelijk, even bottom line, hadden de corporaties liever natuurlijk nog een wat lagere prijs gezien. En dan zeggen ze van ja, jullie gebruiken het bouwkostenkompas. Nou, de kosten zijn nu eigenlijk nog wel iets hoger. Maar die benchmark gebruikt iedereen. Maar de grote lijn kunnen ze heel goed volgen, begrijpen ze ook. En dus uiteindelijk ben ik blij dat we daar in gezamenlijkheid aan gewerkt hebben.
Aanvullend hierop. Nee, mevrouw Rimmers.
Nieuwe vraag, voorzitter. We hebben het over het onderscheid aan wie vraag je welke prijs. En als het zwart-wit is, dan is het natuurlijk heel makkelijk. Maar het is niet zo zwart-wit. Want we hebben, denk ik, een aantal voorzieningen waarvan wij heel graag willen dat zij in Hilversum zijn, maar die onderaan de streep een commercieel exploitatie hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan eerste lijnsvoorzieningen, huisartsen, fysiotherapeuten. Ik denk niet zozeer aan hele grote zorginstellingen, hè. Daar zit natuurlijk toch een groot landelijke netwerk achter. Maar vooral de voorzieningen die voor onze burgers superbelangrijk zijn. U zegt nu, we gaan ze benaderen als zijnde commercieel. Dat zijn ze ook. Nou, dan is mijn vraag eigenlijk, kunt u toelichten dat we daar maatwerk op toepassen? En voor wie gaan we dat doen? En zou het handig zijn om dat nog wat meer uit te werken?
Nou, dat hebben we eigenlijk gedaan in deze nota. Er staat een heel hoofdstuk in over maatschappelijk tarief. En dat gaat helemaal daarover. Dus je hebt eigenlijk 3 categorieën. Hè. Je hebt de woningbouwcorporaties, de commerciële partijen. Maar je hebt ook de sportverenigingen, je hebt inderdaad zorginstellingen. Daar heb ik het over publieke zorginstellingen, hè? Want een ooglezerkliniek, hoe belangrijk ook en hoe goed ook, maar die moeten gewoon, het is een commercieel bedrijf, die betalen de commerciële prijs. Maar huisartsenposten, kinderboerderijen, dat soort instellingen, daar hebben we een apart maatschappelijk tarief dat significant onder de commerciële prijs ligt. Maar dat hebben we in de nota op zich, vind ik, vrij uitvoerig. Uitgewerkt met alle categorieën erbij, maar dan ben ik...
Heb ik misschien toch een aanvullende vraag, want ik vind dat er wel een verschil is tussen hoe belangrijk ook een kinderboerderij... De echte commerciële instellingen, zoals ook bijvoorbeeld ook kinderopvang, willen we toch heel graag in Hilversum realiseren. Is puur commercieel. Huisarts, fysiotherapie. Hoe gaat u dat dan borgen dat we er voldoende houden? Tandarts, terwijl ze...
Nou, tandarts en huisarts zijn wat mij betreft geen commerciële instellingen, allerminst... kinderopvang wel. En kinderopvang... Sorry? Nou ja, goed, standaards. Maar een huisarts eerste lijn zorg is niet commercieel. Dat is gewoon publiek gefinancierd. Nou ja, goed.
Verschillende interpretatie over kunnen hebben natuurlijk.
Ja, nou, we hebben de categorie hier denk ik duidelijk opgenomen. En kinderopvang, ja, dat is tegenwoordig commerciële business. Daar zitten zelfs Amerikaanse investeerders achter. Die gaan gewoon een commerciële prijs betalen. Ja, dat, sterker nog, ik zou het buitengewoon verstorend vinden voor de markt als we dat niet zouden doen.
Nou, dan stel ik toch een aanvullende vraag. Ik snap wat u zegt. Hè. Bij grote investeerders, er komt wel iemand die prijs gaat betalen. Uiteindelijk willen wij als Hilversum ook dat wij de publieke zorg, eerste lijn, gewoon hier blijven. Dat die blijft. Dus,
voorzitter, voor de eerste lijn zorg hebben we dus een maatschappelijk tarief.
En dat geldt voor elke huisarts, eerste lijn dienstverlener.
Zeker.
Dan lees ik voor de raadsvergadering de nota daar nog een keer heel goed op na.
Dat zou ik u van harte willen aanbevelen.
Meneer Gubbels had nog een nieuwe vraag, volgens mij. Of is die inmiddels meegenomen?
Ook, nee, die is nog niet meegenomen. De vraag is, wat is de drijfveer achter, en nou weer een citaat, het centrale uitgangspunt in de nota, geen vastgoed en grond, tenzij?
Voorzitter, Dat citaat komt niet uit dit stuk, maar dat komt uit het grondbeleid dat in december 2019 is aangenomen. Maar ik wil het u met alle liefde nog een keer toelichten. Dat heeft ermee te maken dat we kijken naar hoe zien we de rol van de overheid. En wij zien de rol van de overheid niet als vastgoed- of grondboer, maar als een instelling die er is voor de maatschappij en die diensten levert aan de maatschappij en die bepaalde maatschappelijke rollen en taken vervult. En u kent het voorbeeld, de gemeente Hilversum beschikt nog over een 25-tal woningen. Nou, wij vinden ons geen huiseigenaar. Wij zien niet in dat we een huiseigenaar zijn. Dus dat citaat komt vanuit een opvatting over taken en rollen van de overheid.
Ja?
Mevrouw Vreugdeel.
Dank u wel. Ik begrijp dat het wat lastiger is met kijken als je zo weer zit in plaats van een zoomschermpje. Ik heb nog twee korte...
Ik heb u gemist, begrijp ik.
En dat is een juiste conclusie.
Ja, excuses daarvoor.
Maar dat geeft niet hoor. Ik heb nog even twee korte vragen. De eerste vraag is, klopt het dat de looptijd van deze nota gelijk loopt met de nota grond- en vastgoedbeleid?
Dat klopt.
Mag ik meteen mijn tweede vraag stellen?
Ja, graag.
Klopt het dat bij de afspraken voor sociale huurwoningen er geen afspraken zijn tussen de verhouding appartementen en grondgebonden woningen?
Ik ben bang dat ik die vraag niet helemaal begrijp, want we maken die in de nota juist die split heel nadrukkelijk. Hè? De grondprijs die we vragen voor per vierkante meter voor gezinswoningen, voor grondgebonden woningen, is nadrukkelijk anders dan de grondprijs die we vragen voor appartementen.
Ja, maar wat ik bedoel is of wij, en ik denk dat het namelijk niet zo is, dat wij Hilversum breed alle nieuw te bouwen sociale huurwoningen geen afgesproken percentage hebben. Dat moeten zoveel grondgebonden woningen zijn en zoveel grondappartementen. Dat is...
Ja, voorzitter, die vraag gaat eigenlijk meer, die gaat de scope van de grondprijzen voorbij. Hè. Dat gaat meer over prestatieafspraken met de corporaties en over de woonvisie. Maar die afspraken zijn er niet. Het grappige, kleine kanttekening als de voorzitter het mij permitteert. We hebben natuurlijk in Hilversum zien we juist dat er een grote vraag is naar appartementen. Naar kleinere woningen. En met de nieuwe grondprijssystematiek zien we ook eigenlijk dat de prijs voor per vierkante meter BVO voor appartementen heel erg zakt. Dus dat maakt onze ambities om die woningen te realiseren samen met de corporaties ook wel makkelijker. En het is buitengewoon plezierig.
Ja, nou ja, dat is dus... Hier kan je heel lang over discussiëren. Maar dat gaan we nu even niet doen.
Nou, voorzitter, zeker. Maar dat is meer een woontopic wat mij betreft.
Ik heb daar wel een vervolgvraag over.
Mevrouw van Drogen.
Misschien zelfs wel een paar. U geeft net aan, en dat was eentje die wij ook al hadden opgeschreven, dat de vraag naar appartementen groter is dan grondgebonden woningen. Is dat een vraag bij de ontwikkelaars of een vraag bij de bewoners?
Voorzitter, wij zien die vraag als college, en dat is ook nadrukkelijk in de woonvisie, het heeft het gestalte gekregen heel erg in de markt. En je ziet veel kleinere gezinnen, jongeren, senioren, mensen die uit elkaar zijn. De gemiddelde gezinsgrootte krimpt en krimpt. En je ziet dus dat de vraag naar appartementen voor 1 en 2 personen, die stijgt enorm ten opzichte van de grondgebonden woningen.
Ja, ik mag niet oordeelsvormend, maar wij hebben daar wel wat van opgezocht. De gezinsgrootte is niet zo hard aan het dalen, maar inderdaad de vraag... naar kleinere woningen wel. Dus de vraag is, en die stel ik dan aan u, hè, uw vermoeden is, komt dat inderdaad echt doordat de gezinnen zoveel kleiner worden? Of komt het doordat de markt nu zodanig is dat ontwikkelaars makkelijker kleine woningen kunnen verkopen voor dezelfde prijs?
Ik denk dat deze vraag wel een beetje off-topic is.
Nou, ik vind hem wel belangrijk, want wij als gemeente gaan we natuurlijk aansturen op meer bouwen van appartementen en kleinere woningen nu. Ja. Dat is wel een van de uitgangspunten van de prijsdifferentiatie in de sociale huurwoningen.
Meneer Schepers.
Voorzitter, het is geen uitgangspunt. We hebben het herberekend. We hebben de residuele prijs berekend voor een grondgebonden woning en voor een appartement. En daar kwam uit dat de prijs voor een appartement beduidend lager is. Dat is een bijkomstigheid, maar daar hebben we niet op gestuurd. De residuele prijs kun je in die zin ook niet sturen. Je berekent gewoon voor een appartementgebouw. Daar heb je die stichtingskosten voor een appartementgebouw. En dan kom je uit op een bepaalde residuele grondwaarde en die is daar lager. Maar dat is geen randvoorwaarde geweest toen we die prijs aan het bepalen waren.
Oké, want nu begin ik hem. Volgens mij begin ik nu de eindjes aan elkaar te knopen. Dit is wel echt voor mijn begrip, hè? Dus wel echt heus wel beeldvorming. Residuele grondprijsberekening, appartementen goedkoper dan eensgezinswoningen. Dus als we daar dezelfde prijs voor zouden hanteren, dan zouden ontwikkelaars op appartementen minder winst maken.
Nee, maar voorzitter, mevrouw Van Drogen heeft het nu over ontwikkelaars. Maar dat onderscheid tussen die appartementen en die eensgezinswoningen geldt alleen voor woningbouwcorporaties. Dus voor een ontwikkelaar is het gewoon van belang. Hè, die krijgt, wij geven bij het stationsgebied, okay, op het stationsplein straks drie woontorens uit. Nou, er komen alleen maar appartementen in. Ja, dat is aan de ontwikkelaar om daar lekker op te gaan rekenen. Maar
dan
dat onderscheid
ze meer geld, laat ik het anders zo zeggen.
Ja, precies, maar dat onderscheid, ja, daar ga je geen grondgebonden woningen neerzetten. Want dan is het, ja, dat mag niet eens volgens het bestemmingsplan. Maar dan is het na 3, 4, 5 woningen is het op. En gezien wat ze ervoor moeten gaan betalen, dan denk ik dat de rekening niet zo gunstig voor ze is. Dus dat onderscheid is alleen van belang voor de woningbouwcorporaties.
Oké, dat is prima. En bedankt voor de verheldering. Maar kijk, waar we naar op zoek zijn, is wat de effecten gaan zijn voor de nieuwbouw van deze nieuwe grondprijzen. Mag ik dan wel concluderen dat als het gaat om het bouwen van sociale woningen door woningcorporaties, dat het waarschijnlijk is dat die veel meer in de kleinere woningen en appartementen zullen gaan zitten, veel meer dan in de eensgezinswoningen?
Ja, voorzitter, ik kan dat niet helemaal voorspellen, maar laat ik het zo zeggen, het is niet onwaarschijnlijk, nee.
Ik denk dat we het daarbij moeten laten wat dit onderwerp betreft. Zijn er nog andere vragen? Ik zie de heer Vlok, mevrouw Remmers. Meneer Blok.
Ja. Voorbedurend op jouw vraag, mevrouw Drogen. We praten nu over nieuw grondbeleid. Dat wordt dan nu vastgesteld in de raad van 15 september. Maar dus die sociale huurappartementen worden losgemaakt van de sociale grondgebonden woningen. Ik herhaal niet alles wat u net gezegd hebt, wethouder. Maar dat houdt dus in dat de gemeente gaat dus relatief verliezen op de sociale huurappartementen en gaat relatief winnen op de sociale eengezinswoningen, grondgebonden woningen. Is dat effect al verwerkt in de GECS van stationsgebied?
Voorzitter, een paar dingen. We gaan geen grondbeleid vaststellen, dat hebben we al gedaan, en grondprijsbeleid. Het is een nuance, maar ik onderstreep het graag nog een keer. Wat betreft, er zat nog één vraag tussen, die ben ik even kwijt. Dat was de laatste, maar er zat volgens mij nog één vraag tussen. Nou, wat betreft het stationsgebied, nee, dat hebben we niet gedaan. Want ik zou het buitengewoon onzuiver vinden om prijzen conform grondprijsbeleid te gaan verwerken waar de Raad nog geen goedkeuring voor heeft gegeven. Ik kan u wel vertellen, we kunnen natuurlijk een beetje anticiperen en we zijn zelf ook, we kunnen ook vooruitkijken. Dus we hebben op de achterkant van een sigarenkistje natuurlijk wel een beetje die berekening gemaakt. En ik ga u niet te veel vertellen over grondexploitatieverhalen, want dat is vertrouwelijk. Ik kan u wel vertellen, kijken we op sociale huurwoningen verdienen we natuurlijk nooit heel erg veel. He, en u gaf aan, we hebben nu een onderscheid tussen eensgezins en appartement. Dat was er altijd al. Het was alleen een vaste prijs. Maar je had altijd al een onderscheid tussen een prijs voor een eensgezinswoning en een kleine woning. Dat is niet nieuw, dat was altijd de systematiek. Maar we verdienen daar per definitie niet zo heel veel op. En in de mix die er nu uitrolt, verwacht ik niet dat het een enorme impact gaat hebben op de cijfers van het stationsgebied. Nee.
Mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil het graag nog even hebben over het snippergroen. Wij zeggen eigenlijk van wij zijn bereid om snippergroen te verkopen aan inwoners van Hilversum zelf. Daar heb ik twee vragen over. Wij zouden natuurlijk heel graag willen dat het daadwerkelijk groen blijft. Maar als wij het overdragen, dan is het natuurlijk privébezit van onze inwoners die dat kunnen verstenen. Mocht iemand dat nog willen. Maar de vraag is heel concreet. Zouden we daar een addendum bij de verkoopovereenkomst kunnen maken? Dat het echt de bedoeling is dat het groen blijft. En de tweede vraag die gaat over de tarieven. U heeft Hilversum opgedeeld in, 9 gebieden. Met vrij kleine verschillen per uiteindelijk vierkante meterprijs. En mijn vraag is eigenlijk, waarom doet u dat? Maakt het dat niet vreselijk bureaucratisch? En waarom gaan we niet voor Hilversum gewoon 1 meterprijs berekenen?
Voorzitter, ik denk om op uw eerste vraag in te gaan. Het is natuurlijk heel wenselijk dat snippergroen groen blijft. Ik wil u erop wijzen dat snippergroen overigens een zou willen zeggen, term is die niet altijd de invulling heeft in de praktijk, want het is niet altijd groen. Dus dat, is al, dat, maakt ook, dat geeft alweer een beetje aan hoe ingewikkeld het soms is. Kijk, u heeft het over, u noemde net de term bureaucratie, maar het wordt erg ingewikkeld als wij bijvoorbeeld een stukje snippergroen dat versteend is verkopen aan een privé, aan een eigenaar, aan een huiseigenaar. En we zeggen, ja, maar het moet, u moet er wel gras van maken. En dat kan, maar dan moeten we dat ook gaan handhaven. Dat wordt ondoenlijk. Ik snap de intentie, maar ik denk het vergroenen van Hilversum is een grote ambitie van dit college en zeker ook van mijzelf. Maar dat gaan we niet met deze snippergroen stukjes realiseren, denk ik, hoe nobel uw streven is. Wat betreft uw andere opmerking, ja, het zijn geen enorme verschillen. Tegelijkertijd willen wij ook niet huiseigenaren gaan voor een prikkie een stukje grond verkopen. Want als je huis, als je een stuk snippergroen verkoopt voor een appel en een ei, uiteindelijk als je het huis verkoopt, dan is dat winst voor de huiseigenaar. En dat komt nu gewoon in de zak, in ieder geval voor een deel in de zak van de gemeente. En het zijn inderdaad geen enorme bedragen, dat zit een beetje een principe achter. Tegelijkertijd, als we deze tabel gewoon, als die door u wordt vastgesteld, dan is het ook niet heel bureaucratisch. Dat is super makkelijk te berekenen. En als het om grotere stukken gaat, vragen we toch altijd een makelaar om een berekening te maken.
Aanvullend nog?
Nou ja, ik geef dan een antwoord met het groen, dat snap ik natuurlijk wel, maar vinden we natuurlijk wel jammer. Dus het morele appel blijft, als het versteend was, laten we het dan met z'n allen wat groener maken. Ja, en de prijs per meter in 9 verschillende wijken, die snap ik eigenlijk toch niet zo heel erg goed. Want het gaat uiteindelijk gewoon per vierkante meter keer het bedrag. En in elke wijk die we onderscheiden in Hilversum staan natuurlijk heel verschillende huizen met heel verschillende portemonnees van de eigenaren. Dus ik snap nog steeds niet zo goed waarom u dan een verschil van 130 tot 180 is uiteindelijk maar per vierkante meter.
Nou ja, stel u voor, voorzitter, als het om 100 vierkante meter gaat, ja, dat gaat over 5000 euro.
Nee, u snapt volgens mij mijn punt niet. Het gaat er mij niet om dat we het goedkoper moeten verkopen, helemaal niet. Maar waarom hanteren we niet één tarief?
Nou, omdat we het... mooi voorbeeld, als je in de Trompenberg 100 vierkante meter koopt voor 100 euro, dan is dat significant. De onderliggende waarde van die grond is veel hoger dan wanneer je bijvoorbeeld die grond koopt in Hilversum Noord. En als je de één tarief rekent, stel je voor je doet alles met 100 euro, dan ben je dus de eigenaar van de woning in de Trompenberg aan het subsidiëren. En dat vinden wij niet fair.
Ik ga er nog één poging doen, want Trompenberg is natuurlijk een exceptioneel voorbeeld. Maar in de meeste wijken die we onderscheiden, in de tekening die u heeft, wonen natuurlijk een heleboel heel verschillende inwoners met heel verschillende portemonnees. Maar ik geloof niet dat ik u overtuig.
Nou, voorzitter, we hebben juist geprobeerd een eerlijke prijs te vragen voor de grond. En daarom in te differentiëren. En u heeft het over verschillende portemonnees, maar de redenering werkt natuurlijk ook omgekeerd. Als je voor iedereen dezelfde prijs rekent, dan betaalt in iemand die misschien, het zijn hypothetische woorden, maar in Hilversum Noord betaalt relatief veel voor zijn grond. En in een wijk in het raadhuiskwartier relatief weinig. En dat is ook niet eerlijk.
En laatste opmerking. Ik heb nog nooit de VVD-wethouder zo voor lokale inkomenspolitiek horen pleiten. Maar
ik dacht ook even dat dit inkomensafhankelijke grondprijzen gingen worden. Nee, maar dat viel mee.
Voorzitter, dit is juist geen inkomenspolitiek. Dit zijn gewoon dit zijn marktprijzen en maximale inkomsten voor de gemeente.
Dames en heren, ik wil wel proberen om dit onderwerp af te ronden. Mevrouw van Drogen.
Ja, een vervolgvraag nog op de snippergroenprijzen. Je kunt natuurlijk, en ik ga me even proberen echt neutraal te houden hoor. Je kunt natuurlijk er zijn meerdere redenen überhaupt om snippergroen te verkopen of niet te verkopen. Hè? Er zijn ook gemeentes die het gewoon helemaal niet hebben. Het is voor de gemeente Hilversum ook een jaar of 20 geleden of zo voor het eerst volgens mij pas geïntroduceerd. En dat weet ik ook alleen maar omdat mijn ouders toen voor het eerst eindelijk een stukje extra tuin konden hebben. Wat is de mening van het college met betrekking tot de wenselijkheid van het snippergroen verkopen aan inwoners versus de wenselijkheid van juist het behouden van stukjes openbare groen van de gemeente versus de centjes die we ermee kunnen verdienen? Laat ik gewoon even zo...
Ja, voorzitter, mevrouw Van Drogen schetst heel mooi het spanningsveld. Dat hebben we overigens ook in de nota wel opgenomen. Kijk, de mening van het college is dat we graag onze inwoners ter wille willen zijn om een stukje groen bij een tuin of huis te betrekken. Gesteld dat dat kan onder een aantal randvoorwaarden. Het moet echt een stukje zijn dat geen, voor de algemene openbare ruimte geen kwalitatief toegevoegde waarde heeft. We gaan geen stukjes groen die echt als openbare ruimte fungeren, die gaan we niet verkopen. Het zijn echt snipperstukjes. Ze mogen geen strategische waarde hebben, dus het kan geen doorgang zijn. Al dat soort afwegingen worden situationeel gemaakt. Daarom gaan we er ook per saldo nu €250 voor vragen. Want er zit wel elke keer een ambtenaar te beoordelen of dat kan. En financieel, kijk, ja, we willen er een eerlijke prijs voor hebben. Maar tegelijkertijd laten we daar eerlijk over zijn. Dit is geen cash cow. Dus het is niet zo dat we hier hele leuke dingen van kunnen gaan financieren. Was het maar waar, zou ik zeggen. Maar dat is niet het geval. Dus financieel is het, we doen het niet vanuit een financieel overweging.
Misschien staat hij er gewoon in hoor. Maar is er ook een maximum aan snippergroen dat in één keer verkocht kan worden?
Nou, we hanteren even uit mijn hoofd. Onder de 100 meter is het gewoon de vaste prijs. En boven de 100 meter vragen we een makelaar. We hebben geen bovengrens voor wat we verkopen. Maar boven de 100 meter wordt het natuurlijk al gauw. Dan heb je het over 10 bij 10. Hè, even, dan wordt het al gauw wel heel veel. Het kan in een enkel geval kan het voorkomen. Er zijn wel eens gevallen bijvoorbeeld dat je om historische redenen, dat we als gemeente eigenlijk door gebouwen omsloten nog een stuk groen hebben. En dan kunnen we eigenlijk niet eens meer bijkomen om het te onderhouden. En dan kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een appartementengebouw zegt, mogen we dat van u kopen? En dan kan het meer zijn. Maar in de meeste gevallen zal dat niet voorkomen.
Maar wordt het dan voor het hele terrein? Want een rijtje huizen van 10 huizen met perceelbreedtes van 5 meter, die allemaal 2 meter aan een tuin willen toevoegen, is al 100 meter. Toch? Of reken ik nou even?
Nee, dat klopt, maar dat zijn allemaal verschillende huiseigenaren die een perceeltje kopen. En daar,
ja, okay,
daar houden we rekening mee. Hè, dat het niet zo kan zijn dat als er 5 mensen op een rij iets wel doen en 1 iemand niet, dat hij bijvoorbeeld zijn recht van overpad kwijtraakt. Dus per situatie wordt wel zorgvuldig gekeken of het kan of niet.
Maar rekent u dat dan al als 100 vierkante meter of rekent u het per eigenaar als? Ja, oké.
Okay. Volgens mij zijn we er doorheen. Nog een dringende vraag van meneer Deen.
Het is een soort checkvraag, omdat ik dat gewoon even niet weet. Ik had een vraag van tevoren gesteld ten aanzien van dat het document eventueel nog een update zou moeten krijgen. En in het antwoord stond het ook. En ik weet niet hoe ik dat verzoek moet doen. Graag.
Ja. De heer Deen had zeer terecht opgemerkt en geconstateerd dat het bedrag voor sociale koopwoningen van €210.000 nog in deze nota staat. Dat klopt ook, want deze nota is in het college geweest voor de woonvisie. En daarna hebben we nog een overlegronde gehad met de corporaties, maar hij is ook op verzoek van de raad naar september gegaan. En toen was de woonvisie nog niet tot stand gekomen, dus dat is een oud bedrag. Normaal gesproken is het zo dat als het stuk van het college naar u toe gaat, dan is het van u, dan moet u het amenderen. Dat kan. Het is natuurlijk ook wel een beetje een hele technische. Dus ik zou u willen verzoeken, als u het mij toestaat, om het stuk op dat punt even te updaten. Er staat ook bijvoorbeeld nog in dat de benchmark van gegevens met andere gemeenten, dat vertrouwelijk is. Nou, dat was 1 gemeente die wilde niet dat we het publiceren. Maar die hebben we niet meegenomen. Maar voor de rest is alles ook gewoon openbaar. Dus er zijn 2 technische puntjes. Daar wil ik hem even voor updaten. En dat u een verse nieuwe krijgt voor de raad. Kunt u daarmee leven?
Ik noteer dat de wethouder toezegt op verzoek van de commissie om het stuk op technische punten te updaten.
Ja, en dan komt het helemaal actueel en kakelvers naar u toe voor de raad.
Dan wil ik graag dit onderwerp afsluiten. Beeldvorming agenda punt 4. Nee, mevrouw Van der Rogen, nog 1 punt.
Ja, ik heb nog een algemene vraag. Dat is wel de laatste wat mij betreft. In het raadsvoorstel staat dat er ook gekozen wordt voor de flexibiliteit. Hè, en voor het, in uw woorden, maatwerk om te kunnen leveren. Afhankelijk van waar je zit enzovoorts. Is er een risico? En zo ja, hoe groot schat u dat risico in dat daar toch enige mate van willekeur gaat optreden, of dat bijvoorbeeld corporaties of ontwikkelaars of andere partijen daar achteraf wat van gaan vinden. Als ze bijvoorbeeld erachter komen van hey, ontwikkelaar A heeft deze prijs gekregen en wij moeten deze prijs betalen op basis van die flexibiliteit.
Nou voorzitter, de maatwerkkant in het verhaal is meer inderdaad dat je kan zeggen dat we als gemeente iets bijdragen aan een bepaalde ontwikkeling. En in de praktijk zal dat vooral neerkomen op een ontwikkeling die we in de gezamenlijkheid met woningbouwcorporaties doen. Hè? Want ik acht de kans buitengewoon klein dat we als gemeente gaan bijdragen aan commerciële ontwikkelaars. We gaan de BAMS en de Ballast Nedam van deze wereld, hoe nuttig ze ook zijn, maar we gaan daar over het algemeen geen subsidie aan verstrekken. Dus, en als het gaat om een bijdrage van de gemeente, dan raak ik ook het budgetrecht van de raad. Dus daar zal u ook altijd op aangehaakt worden. Want dat zal over het algemeen over meer dan 10.000 euro gaan. En ook over meer dan 250.000 euro mogelijkerwijs. Dus als het om majeure bedragen komt, dan komen we daar uiteraard überhaupt bij u langs. En dan bent u ook qua budgetrecht in positie. Dus ik acht de kans op willekeur daar heel klein. Nogmaals, het zal met name in combinatie met corporaties zijn dat je zegt, nou, we gaan daar iets doen in dat specifieke gebied. En we kunnen meteen iets meenemen in de openbare ruimte. Kunnen we daar in gezamenlijkheid aan bijdragen.
Is die ook alweer gesteld? Of beantwoord in ieder geval. Laatste poging. Afronden. We ronden agenda punt 4 af. Dank u wel. Dan gaan we over naar agenda punt 5. Meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen.
Mag er een heel klein minuutje pauze daar?
Een kleine...
Ja, voordat alle deuren dicht gaan en ik hier een beetje ongestabel op mijn stoel zit, laten we zeggen.
Kort moment van pauze. 2 minuten.